Geliefde gemeente, ik zie een poort wijd openstaan. Zo zingt een lied. En misschien zingt u het ook wel. Ik zie een poort wijd openstaan. Je zou kunnen zeggen, dat kun je elke zondag zingen. Als het evangelie klinkt, dan zet God de hemelpoort open. Onverdiend. En wijd. Dan zingt u ook wel eens. Ik zie een poort dichtgaan. Dat gebeurt ook. De poort gaat niet alleen open. De poort gaat ook dicht. Dat wil zeggen, het is niet zo dat wij allemaal ook door die poort de hemel ingaan. Het is niet zo dat God hier, in dit leven, tegen iedereen alleen maar zegt dat het goed gaat. Er zullen er straks zijn die voor een gesloten deur komen te staan. En dat maakt God ook duidelijk. Het is niet zo dat iedereen die straks voor een gesloten deur staat, moet zeggen, ja, maar dat kon ik toch niet weten. Ik dacht dat de poort wijd open stond. Wat nooit tegen mij vertelde dat het anders ging. God vertelt dat wel. God maakt dat duidelijk. In de prediking maakt hij het duidelijk. En ook in de tucht. In de prediking, zo hebben we dat de vorige keer gehoord. In de prediking van het evangelie gaat de poort open. Dat is het belangrijkst. Maar in de prediking, in die verkondiging, gaat hij ook dicht. Als je niet wil bekeren, als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan zie je dat die poort voor jou op dat moment gesloten is. Als een waarschuwing. Als het zo blijft, dat het straks ook zo is. De prediking gebruikt God daarvoor. Maar niet alleen de prediking dus. Hij heeft er nog een middel voor. En dat wordt genoemd de ban. Of de kerkelijke tucht. We horen daarvan uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31, tweede gedeelte. Vraag 85. Dus vraag 85. Vorige keer is genoemd in vraag 84 over de prediking. Daar staat deze volgorde. En wij zien het hemelrijk ontsloten worden, geopend en toegesloten. Hier staat andersom. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens behulp van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover de woorden naar aanleiding waarvan we spreken over de christelijke tucht. De tucht. De deur gaat dicht. Drie gedachten. Waarom de deur dicht gaat. Hoe de deur dicht gaat. En hoe de deur open gaat. Dus de tucht, de deur gaat dicht. Waarom de deur dicht gaat? Waarom, of hoe de deur dicht gaat en hoe de deur weer open gaat? Dus als eerste, waarom de deur dicht gaat? Als de deur dicht gaat, dan is dat dus als de deur open gestaan heeft. Dus deze sluiting van de deur, die geldt alleen in de kerk. Immers, buiten het evangelie is de hemelpoort gesloten. Buiten de Heer Jezus om, is er geen open hemelpoort. De laatste keer dat de hemelpoort opend was voor alle mensen, was in het paradijs. Maar toen Adam en Eva van God zijn afgevallen, is die deur dicht gegaan. En alleen door de Heer Jezus gaat die deur weer open. En in de verkondiging van het evangelie, zo horen we, dan mogen we dat zien. En in het verbond, als je bij de gemeente hoort en in het verbond bent opgenomen, dan kun je zeggen, dan houdt God die geopende hemelpoort voor je. En zoals ik het net noemde, iedere zondag kunnen we het zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Gods genade. Het werk van de Heer Jezus, dat volkomen is. Maar juist daar geldt dan ook dat die poort weer dicht kan gaan. En dat extra schrijnend is. Juist daar waar de Heere zijn genade verkondigt. Als hij daar zegt, het kan niet. Je kunt er niet in. Dan is de boodschap daarvan des te krachtiger. Dat laat Paulus ook horen. Hij zegt, dit geldt alleen voor christenen. Wat? Nou, dus dat sluiten van de poort. In 1 Korinthe 5. Er staat in vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Maar dan zegt hij erbij. Vers 10. Niet met de hoereerders van deze wereld. Daar heb ik het niet over. Vers 12. Wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Paulus zegt, we hebben het nu niet over de wereld om ons heen. Daar ging het vanmorgen wel over. En daar kijken we natuurlijk ook naar. En dat moet ook. We moeten er soms over nadenken wat er in de wereld om ons heen aan de hand is. En dan moet het ons pijn doen. Als we zien hoe ver dat de mensen van God zijn afgeweken. Maar Paulus zegt, daar oordelen wij niet over. Daar maken we ons niet op dezelfde manier druk om. Nee, hier gaat het over degene die binnen zijn. Degene die bij de kerk horen. Degene die de naam van Christus belijden. Ik denk dat u dat ook best wel heel goed herkent. Dat er naar een christen wel anders gekeken wordt dan naar een niet-christen. Het valt me op. Dat een Urker altijd de vraag stelt, wat vindt u van Urk? Dat hadden we in de vorige plaats niet zo, in Oldebroek. Wat vindt u van Oldebroek? Die vraag speelde veel minder. Voor een Urker speelt dat heel erg. Hoe kijkt uw omgeving tegen Urk aan? En dat is niet zo vreemd. Want iedereen lijkt er wel wat van te vinden. En als ze dan wat van Urk vinden, dan zeggen ze er bijna altijd bij. En het is een heel christelijk dorp. En er gebeurt dit en dat in zo'n christelijk dorp. En dat voelt natuurlijk wel eens vervelend. Waarom kijken ze er altijd op aan dat je uit Urk komt? Waarom moet je altijd soortje verdedigen? Dat voelt wel eens vervelend. En het is natuurlijk ook wel eens vervelend. Maar het is ook wel een beetje terecht. Dat de wereld ons erop aankijkt dat we een christelijk dorp zijn. Urk draagt de naam van Christus. Veel meer dan bijna alle dorpen in Nederland. En dan moet er anders naar ons gekeken worden. Op een andere plaats zegt Paulus, die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Als de naam van Christus aan je gemeente, aan je familie, of dus aan je dorp verbonden is, dan mag je daarop aangesproken worden. We zien dat in de catechismus terug met deze woorden. Die onder de christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren. Dus onder een christelijke naam. En moeten we altijd bedenken, een christelijke naam, dat is niet maar van een groep. Nou, dat kun je wel van allerlei politieke partijen zeggen. Dat is een socialist, dat is een PVV'er, dat is, nou noem maar op. Maar als je een christen bent, dan gaat het niet over een groep. Dan draag je in feite de naam van Christus uit. Of je het nu meent of niet, maar je zegt naar buiten toe, ik hoor bij Christus. En dan zegt de Heer met des te meer klem, dan komt het er wel op aan. En natuurlijk, voor ieder mens komt het erop aan, dat hebben we vanmorgen ook gehoord. God heeft recht op alle mensen. God maakt zich bekend aan alle mensen. En alle mensen, als ze zouden willen nadenken, die weten het, ik ben niet zoals ik moet zijn. Mijn schepper, die stelt eisen aan mij waar ik niet aan voldoe. En dat geldt voor alle mensen, maar voor een christen wel dieper. Het komt er meer op aan. Als je de naam van Christus draagt, gedraag je dan ook als iemand die bij Christus hoort. Het is toch een van beide. Of je hoort bij hem, of je hoort niet bij hem. En met de naam van Christen zeg je, ik hoor bij hem. Beleid je dat? In de werkelijkheid behoort niet ieder kerkmens bij Christus. En daarom moet er ook iedere zondag opgeroepen worden tot bekering. Niet iedere christen is een christen. Maar dat kun je ook weer niet van iedereen zien. We hebben het dan over het oordeel der liefde. Het oordeel der liefde betekent, als jij zegt dat je een christen bent, dan ga ik ervan uit dat het waar is, totdat het tegendeel blijkt. Ik ga niet bij voorbaat zeggen dat jij een christen bent, daar geloof ik niks van. Het zal wel allemaal schijn zijn, allemaal praatjes. Het kunnen praatjes zijn. Dat gebeurt veel te vaak. Maar dat kunnen wij zomaar niet zeggen. Dat kunnen we zomaar niet weten. Wie weet nou precies wat er in het hart van een ander leeft? Als ik van u zou moeten zeggen, nou van jou geloof ik het, en van jou geloof ik het niet. Als ik moest bepalen wie er belijdenis konden doen en wie er aan het avondmaal konden gaan, dan zou het misgaan. Ik kan niet in ieders hart kijken. Oudeling die op huisbezoek komt, die kan niet precies in uw hart kijken. Natuurlijk kunnen we soms wel iets van weten. En dat is ook de bedoeling, hè? Het is wel de bedoeling dat we naar elkaars hart kijken. Dat we naar elkaars hart vragen. En dan hoop ik wel dat u zegt, ja, er zijn mensen in de gemeente, daar herken ik dat echt in. Dat leven met de Heer. Je voelt gewoon, je hoort, je merkt dat het echt is. En bij anderen heb ik dat niet zo. Maar dan nog, als je dat niet zo voelt, dan kun je niet oordelen of het echt niet zo is. Behalve als iemand dat leven leidt, waarvan je moet zeggen dat past echt niet bij de Heer Jezus. Hij draagt wel de naam van Christus, maar hij leeft tegenovergesteld. Dan kan er een moment komen dat je moet zeggen, zoals die nu leeft, is het gewoon onmogelijk. Zo is diegene geen christen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je moet niet oordelen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Het is in onze tijd wel een hele populaire tekst. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En dan wordt er dus geconcludeerd, je mag nooit wat van een ander vinden. Maar hier, Paulus zegt het in 1 Korinthe 5, vers 12. Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Het is wel nodig dat we soms zeggen, ja, dit past echt niet. Waarom is dat nodig? Omdat de Heere heilig is. En omdat het leven met Christus geen spelletje is. En wat Christus, omdat het bij hem er echt op aankomt. Je bent van hem of je bent niet van hem. Het is zo belangrijk dat we dat ook uitdragen. Dat we het ook durven zeggen. Niet omdat sommige mensen ons niet bevallen. Van jij bent niet van mijn soort en van jou geloof ik het niet. Jij bent niet van mijn kerk en van jullie, daar kan ik niks mee. Maar dat we het zeggen omwille van Christus. Dat we zeggen, ja maar als je zulke dingen doet, of als je zulke dingen vertelt, dan kan het gewoon niet dat je bij de Heer Jezus hoort. Want dat zijn dingen die zijn zo tegengesteld aan hoe ik hem heb leren kennen. En dat is gelijk, denk ik, de belangrijkste vraag. Die naar ons allemaal toekomt. Hebben wij hem leren kennen? Is voor ons Christus zo groot geworden? Zo kostbaar? Zodat we er iets van geleerd hebben wat bij hem past. En zodat we iets voelen van het verdriet over wat niet bij hem past. En dus het gaat er niet in de eerste plaats over of wij een duidelijke mening hebben. Of het duidelijk kunnen zeggen. Het gaat er zeker niet over dat wij andere mensen afschrijven. Maar het gaat er nu over. Het gaat er steeds weer over. Weten wij wat bij de Heer Jezus past? En zijn we begaan met wat bij hem past? Dat is liefde. Liefde voor de Heer Jezus. Als je hem echt lief hebt, dan ga je toch een afkeer krijgen van wat niet bij hem past. Als je hem echt kent, het dieper leert kennen, dan ga je toch ook ontdekken wat er niet bij hem past. In Filippenzen 1 staat het zo. Paulus bidt voor de gemeente van Filippi dat hun liefde meer en meer overvloedig wordt. Dat ze meer liefde krijgen, dus voor de Heer Jezus, meer en meer. In erkentenis en in alle gevoelen. In kennis en in fijngevoeligheid. Dat ze steeds fijngevoeliger worden over alles wat bij Christus past en wat niet. Dus dat is het belangrijkste. Als het hier gaat over dingen die echt misgaan en dat gezegd moet worden, dit kan niet, dit past niet bij een kerk en dit past niet bij een christen, dan moet het ons gaan om Christus, om de liefde van Christus, om de eer van God. En er is tegelijk nog iets. Waarom gaat de deur dicht? Dat was de vraag. Dus het eerste was, we kunnen niet der doen alsof alles wel goed is. Alsof iedereen maar zo bij de Heer Jezus hoort. De deur staat zo wijd open, hoe je ook leeft en hoe je ook bent, het is allemaal oké. Dat is niet waar. Er is een grens. En juist als je in de kerk zit en de naam van de Heer Jezus draagt, dan moet die grens ook, dan moet er ook duidelijkheid in verschaft worden. Maar er is nog een reden. Die gaat over ons. Dus het eerste was de eer van God en de liefde van de Heer Jezus. Het tweede is de liefde voor elkaar. Oordelen lijkt helemaal niet vriendelijk. Als je tegen een ander zegt, joh, maar wat jij nu doet, dat is echt niet goed. Dan voel je misschien wel heel hard, dus dat durven we dan niet te zeggen. Maar dat is niet terecht. Het gaat ook hier om de liefde. Als je echt liefde hebt voor de ander, wat gun je die ander dan meest? Als je echt liefde hebt voor de ander, wat gun je die ander dan het meest? Dat is toch de zaligheid. Van alle dingen die een ander wel zou gunnen, zal dit toch bovenaan staan. Dat diegene naar de hemel mag gaan. Maar als iemand nu leeft op zo'n manier dat je zeker weet, dit past niet bij de hemel. Als je zo leeft, dan kun je nooit naar de hemel gaan. Dit is zo strijdig mee. En dan, moet diegene het ook weten. Dan moet hij ook gewaarschuwd worden. Dan moet diegene ook nu gewaarschuwd worden. En niet pas straks. Daar heb je toch een ander niet voor over. Dat die ander maar gewoon zijn goddeloze leven leidt. En dat je wel ziet en denkt, ja, maar iemand die zo leeft, dat kan echt niet een christen zijn. Die laat het maar gewoon gebeuren. En iemand leeft verder en leeft verder. En straks sterven. En God ontmoeten en verloren gaan. En nooit had iemand gezegd, joh, als je zo leeft, ga je verloren. Nooit gezegd. Pas dan, als het te laat is. Dat kan toch niet? Maar daarom, als je echt het behoud van de ander op het oog hebt, dan wil ik zeggen. En nu heeft God gezegd, in de gemeente moeten we het behoud voor de ander op het oog hebben. En de kerkenraad heeft daar een bijzondere roeping. En de hele gemeente heeft een bijzondere roeping. Wees eerlijk tegen de mensen. Want God wil eerlijk met ons omgaan. Daarom zegt hij, ik laat nu die hemelpoort dichtklappen. Om wakker te schrikken. Je zou kunnen zeggen, dan gaat soms die poort met zo'n klap dicht. Dat je in één keer tot bezinning komt. En denkt, oh, als dat nu straks zou gebeuren. Als ik sterf en dan gaat die hemelpoort dicht. Wat vreselijk zou dat zijn. Dan moet je het soms nu horen. En voelen. O wee, als je zo doorgaat. En nog even. In welke gevallen is dat dan zo? En de vorige keer hebben we gehoord, in de prediking is het in algemene zinnen. Dan mag iedereen de toets naar zijn eigen hart leggen. En de prediking zegt, iedereen die zich niet van harte bekeert, iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus, die gaat verloren. Maar daarmee kun je nooit iemand aanwijzen. Dat is een algemene boodschap waar iedereen voor zich mee naar God moet gaan. Ben ik dat? Raakt dat mij? Zelfonderzoek. Maar wanneer kun je het nu tegen een ander zeggen? Dat is als iemand in een openbare zonde leeft en aan die zonde vasthoudt. Het is een zonde waar je van weet. Wat iemand, zeg maar, uitdraagt. En waar diegene in blijft. Kijk, er zijn zonden waarvan je soms een vermoeden hebt. Dat je denkt, nou ja, ik geloof niet dat het goed gaat daar. Maar je weet het niet precies. Of iemand, ja, die leeft er niet openlijk in. Die zet het, om zo te zeggen, niet op zijn voordeur. En je hoort wat, maar je weet het niet exact. Je kunt niet zomaar iets zeggen. Maar als het helder is en openbaar is, dan kun je wat zeggen. En daarbij, als iemand eraan vast blijft houden. Het kan gebeuren dat iemand in een zonde valt. Ja, dat kan toch niet? Dat past toch niet bij een christen? Maar die ander, die komt ervan terug. Is er wel in gevallen, maar niet in gebleven. Daar mag je er wel over spreken en ernstig over spreken, maar dan hoef je die ander niet in die zin te oordelen. Maar als je ziet, de manier waarop je leeft past absoluut niet bij Gods woord. En je houdt er nog aan vast ook, je wilt niet breken. Dan moet je zeggen, als je zo doorgaat, dan kan ik niet geloven dat het goed kan gaan. Dan moet ik tegen je zeggen, zo ga je verloren. Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Onze tweede gedachte. Hoe de deur dicht gaat. Hoe gaat dat dan? Uiteindelijk, we zien dat in de catechismus terug en we zien dat in de Bijbel terug. Uiteindelijk zal een kerkenraad een besluit nemen over iemand. Ten slotte zal een kerkenraad moeten zeggen, als je maar doorgaat en je gaat maar door en je breekt niet met de zonde, je hebt geen berouw over de zonde, dan kun je geen lid meer zijn van de gemeente. Dan word je afgesneden. De ban, zo wordt het hier genoemd, de ban, dat betekent je wordt buiten de gemeente gezet. Verbannen. Iemand mag nog wel naar de kerk komen. Maar die kan geen actief lid meer zijn van de gemeente. Die staat er buiten. Paulus zegt, je wordt als het ware aan de Satan overgegeven. En je zit niet meer in die veiligheid van de christelijke gemeente. Je staat er buiten. Dat is de laatste stap. Daar gaat een heleboel aan vooraf. Voordat een kerkenraad besluit, jij staat onder de tucht, jij wordt afgesneden van de christelijke gemeente, daaraan vooraf gaan binnen de kerkenraad al een heleboel besluiten. Er wordt al eerst gezegd, zoals het nu ligt, kun je niet aan het avondmaal. Dus voordat iemand afgesneden wordt, heb je een stap daarvoor, en die is niet zo openbaar, een stap waarin gezegd wordt, je kunt niet aan het avondmaal. Maar daar gaat nog een heleboel aan vooraf. En dat ziet u ook staan in de catechismus. En wat er in de catechismus staat is vooral ontleend aan Matthäus 16 en Matthäus 18. Maar ook wel aan het hele onderwijs van de Bijbel. In mijn weergave is de vierde regel. Van antwoord 85, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, der gemeente of degene die van de gemeente naartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. Dus ze worden aangebracht bij de kerkenraad. Maar daar vooraf staat dat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn. Verschillende keren is eerlijk met ze gesproken. En als er dan verschillende keren eerlijk gesproken is en iemand wil niet luisteren, wil zich niet bekeren, toont geen berouw, dan volgt de stap naar de kerkenraad. En heeft die kerkenraad, zo staat er ook, verschillende gesprekken, verschillende besluiten. En dan is de afhouding van het heilige avondmaal. Dus voor de kerkenraad is dat een heel proces. Maar dat begint in de gemeente. Ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde. En dat is natuurlijk voor ons, zoals we hier nu zitten, het belangrijkste. Iedereen heeft daarin een roeping. Broederlijke, zusterlijke roeping. Voelt u de verantwoordelijkheid voor uw gemeenteleden? Bent u bereid, ook al vindt u het helemaal niet makkelijk, om eerlijk met een ander te spreken? Broederlijk. En vermanen. Dat zijn twee dingen die lijken soms tegenstrijdig. Hè? Broederlijk, dan denk je, ja, dan kun je niet veel zeggen. Dan moet je maar vriendelijk tegen elkaar zijn. Maar dat staat hier niet. Broederlijk en toch vermanen, toch eerlijk zijn. Vanwege de naam van Christus. Dan zijn de twee dingen belangrijk. Het eerste is, als het gaat om die vermaning, dat je dus weet welk leven past bij de Heer. En dat je niet alleen maar in bepaalde gevallen er wat van vindt. Maar dat je alles wat niet past bij het leven met God, eerlijk aan de orde stelt. En als iemand slordig is in de kerkgang, iemand draagt de naam van Christus, maar is helemaal niet trouw om naar zijn huis te gaan. Dat je daar eerlijk over durft spreken. Als je ziet dat iemand alcohol gebruikt, meer dan gezond is. Dat je er eerlijk de ander op aan durft spreken. Als je hoort dat iemand bij bezoeken geregeld lelijk praat over de naaste. Dat je in zo'n gesprek durft zeggen, joh, dit kan niet. Ben jij een christen? Hoe kun je dan zo over de ander spreken? Als u merkt dat iemand verkeerd omgaat met andere mannen, andere vrouwen. Dat je daarin oprechte vragen durft stellen. Joh, is dit waar wat ik van jou gehoord heb? Noem maar op. En dan kunnen we denken aan de rij van vanmorgen. Uit Romeinen 1. En er stond zo'n hele opsomming, misschien wel 20 woorden. Vermanen. Dat is het ene. En niet maar bij zonde die, nou ja, waar iedereen wat van vindt. Maar bij zonde waar Christus wat van vindt. En tweede, er staat broederlijk. Wat is nou broederlijk? Dat gaat daar om het leven met Christus. Het gaat om de gemeente van hem immers. En dat echte broederlijke, dat kun je krijgen alleen vanuit de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Echt broederlijk met elkaar spreken, dat kan als je bij dat gezin hoort. En als je de liefde en de wijsheid en de waarheid van het hoofd van dat gezin ontvangt. En de Heer Jezus die zegt, die geeft daar duidelijke aanwijzing over. In Matteüs 5. U kent misschien wel het verhaal van de splinter en de balk. De Heer Jezus zegt daar, als je nou een splinter ziet in het oog van je broeder, let dan eerst op jezelf. En wees bereid om de balk uit je eigen oog te halen. Voordat je bij je broeder komt en zegt, sta mij toe dat ik de splinter uit uw oog haal. Dat wordt wel zo opgevat, dat mensen zeggen, ja, je hoeft over een ander niks te zeggen. Want eigenlijk wat die ander heeft is maar een splinter, maar let eens op jezelf, dat is een balk. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van de Heer Jezus. He, als iemand bij mij komt en die zegt, nou, u hebt dit en dat, en dan zeg ik, joh, let op jezelf. Het is bij mij maar een splinter, jij hebt een balk. Dat zit ik natuurlijk gelijk verkeerd. Het is niet zo dat je er altijd van uit moet gaan dat je zelf een groot probleem hebt en ander maar een klein probleem. Wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen is, iedereen heeft wel een splinter. Grotere splinter of een kleinere splinter, dat is het punt niet. Iedereen heeft wel een splinter in zijn oog. Die splinter die kan duchtig in de weg zitten. Als je die splinter in je eigen oog laat zitten en je wil die ander gaan helpen, dan vergis je zo snel. Want je kunt niet goed kijken. Dus je maakt het probleem eerder groter dan kleiner. Die splinter in je eigen oog, misschien is die wel kleiner dan bij de ander. Dat zou best kunnen. Immers, hier gaat het over een groot probleem bij die ander. Maar toch, omdat die splinter zo dicht bij je zit, dan lijkt die splinter voor je wel een balk. He, dat kunt u zich wel voorstellen. Als je nou echt een splinter op je oog zou hebben, dan zou er een grote zwarte vlek op je oog zitten. Dus in je eigen waarneming is het een balk. Maar als je zegt, ja, maar daar let ik niet op. Ik heb het niet over mijn eigen probleem. Ik heb het alleen over jou. Dan zegt de Heer Jezus, dan gaat het mis. Dan maak je brokken. En dan doe je het in de verkeerde houding. Wees bereid om te kijken naar je eigen hart. En dan kan het waar zijn dat je vanuit de liefde moet zeggen, van om de eer van God, zoals jij nu leeft, zo kan het niet. Maar altijd moet je bereid zijn om ook te kijken in je eigen hart en te zeggen, hé, wat ik nu bij die ander zie, wat herken ik daarvan bij mezelf? Als ik die ander aanspreek, ja, dat moet en dat mag bij tijden. Maar ben ik dan bereid om zelf aangesproken te worden? Als ik die ander zijn leven wil onderzoeken, wil ik mezelf onderzoeken? Wie niet bereid is om te kijken naar zijn eigen hart, die kan niet zegenrijk zijn voor andermans hart. En dan moeten we toch allemaal zeggen, schuldig. In feite, in alles. Wat je ook maar van een ander ziet. En soms kun je verbijsterd zijn, hè, als je iets hoort van hoe het hier of hoe het daar gegaan is, hoe die leeft of hoe die leeft. Dan denk je, hoe kan het, hoe kan het? En dan kijk je naar je eigen hart. En dan zeg je, ja, maar het is alleen genade dat ik niet zo leef. Dat ik niet daarin gevallen ben. Dat mijn leven er niet zo uitziet. Dat is alleen maar te danken aan genade. Want de wortels daarvan, die herken ik ook bij mezelf. En soms, als ik mezelf hoor praten, dan denk ik, hoe kan het? Hoe kan het? Dus als de deur voor een ander dicht gaat, dan schrik je zelf altijd van de klap. Dat is de bedoeling. Je altijd moet zeggen, als de deur voor mij open is, dan is dat alleen maar een wonder te danken aan Gods genade. Maar in die houding, met die ootmoed, dan kan het dus zijn dat je als gemeentelid tegen elkaar, dat de kerkraad tegen de gemeentelid moet zeggen, zo ga je verloren. Zo zit de hemelpoort voor je dicht. Moet die deur dan dicht blijven? Dat gelukkig niet. Komt bij onze laatste gedachte. Hoe gaat nou die poort open? De catechismusvraag zegt dit. De vraag dus. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Hoe gaat die weer open? Wat is daarvoor mooi om 2 Korinthe 2 te lezen. In Korinthe speelde een groot probleem. Er was iemand die leefde openlijk met zijn eigen schoonmoeder. Die ging vreemd met zijn eigen schoonmoeder. En zelfs de heidenen die hadden een idee van hoe kan dat? Dat bestaat toch niet? En die leefde maar gewoon zo en in Korinthe liet ze dat gebeuren. Hij leefde openlijk in de zonde en hij bleef in de zonde leven en dat ging maar zo door. En de mensen zeiden, ja, moet je daar nou wat aan doen? Ja, hij heeft toch beleden dat hij geloofde in de Heer Jezus en dan zijn toch zijn zonden vergeven. En dan heeft Paulus gezegd, en dat lezen we in 1 Korinthe 5, het kan niet. Doe de boze uit uw midden weg. Het kan niet zo zijn dat het leven van de gemeente zo vervuild wordt door het leven van de zonde. Dat heeft Paulus er heel duidelijk gezegd. En dat is aangekomen in de gemeente van Korinthe. De kerkenraad van de gemeente van Korinthe, die heeft maatregelen genomen. Die is naar deze man toegegaan. En wat er precies gebeurd is, weten we niet. Maar voor zover we kunnen zien, is het bij de kerkenraad gebleven. Dus die man is erop aangesproken. Er zijn maatregelen genomen. En hij heeft zich bekeerd. Hij is gestopt met die verkeerde relatie. Maar het lijkt er dus op dat het alleen nog maar bij de kerkenraad geweest is. Er staat namelijk in hoofdstuk 2, vers 6. De zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Deze bestraffing, die van velen geschied is, vanuit die kerkenraad. En dan zegt hij dan moet u niet verder gaan als gemeente. En doorgaan. En dat u zegt, ja maar, hij moest uit de gemeente gezet worden. Dan zal dat gebeuren, want dat had Paulus immers gezegd. Doe de boze uit uw midden weg. En sommige gemeenteleden die zeggen nu, ja, zover zijn we nog niet gegaan. Die boze is nog niet weg. Hij is wel bestraft door de kerkenraad. En misschien ook wel in het midden van de gemeente. Maar het moet nog verder. En er zijn dus mensen in de gemeente die willen diegene boycotten. Uit hebben. Nee, zegt Paulus. Wat er nu gebeurt is, het is genoeg. Je hoeft niet door te gaan in dat proces. Dat is het doel niet. Het gaat immers niet om de hardheid. Het gaat er niet maar om dat mensen aan de kant geschoven worden. Maar het gaat om het behoud. Maar mag je dankbaar zijn als dat gebeurt? dat iemand bestraft wordt, gewaarschuwd, ernstig gewaarschuwd wordt, en diegene breekt met zijn leven en toont berouw. Als je dan nog door blijft gaan en zeggen, ja, maar zo iemand hoeven we niet meer. Als je dan jaren later nog zegt, ja, die, weet je wie dat is? Dat is degene die heeft schuldbelijdenis afgelegd voor in de kerk. En iemand draagt dat zijn hele leven, dat stempel bij zich. Dan gaat er iets helemaal verkeerd. Paulus zegt, in die houding behaalt de Satan alsnog zijn voordeel. Er zijn twee manieren waarop de Satan blij is. De eerste manier is, als we als gemeente zeggen, nou ja, ja, er gaan wel dingen verkeerd, maar laten we maar niks zeggen. Want iedereen doet wel wat verkeerd en het is allemaal zo moeilijk. Laat maar. Dan krijgt de Satan zijn zin en wordt Christus ontheiligd. Maar er is nog een manier, zegt Paulus. De Satan heeft ook zijn zin als we hard zijn en blijven in de afwijzing. Satan die wil namelijk dat wij niet helder hebben wie Christus is. Aan de ene kant niet in zijn heiligheid, aan de andere kant niet in zijn liefde. Als een gemeente hard is en als mensen maar gewoon aan de kant worden gezet, dan is het ook niet de geest van Christus. Alsof de vergeving van hem alleen voor sommige mensen is. Mensen die al een beetje braaf zijn, mensen die er al een beetje bij passen. Weet u nog vanmorgen? Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En verderop. Toen wij nog vijanden waren. Toen zijn we met God verzoend. De liefde van God, die is voor vijanden. Die is voor tegenstanders van hem. Die is voor mensen die in alles niet bij hem passen. En ook dat mag zichtbaar worden in de gemeente. Paulus was daar een voorbeeld van, een vervolger van de gemeente. Maar hoeveel andere voorbeelden vinden we niet in de Bijbel? En dat de genade van God zo groot is, dat degene die nog zoveel tegen hem gezondigd heeft, nog zo openlijk, dat hij altijd weer een weg terug mag zien. Zoals de verloren zoon, die het moest belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar zo kwam hij bij zijn vader. En de vader die sloot hem in zijn armen. En die zegt, jongen, ik kan alleen maar je ontvangen. Ik ben alleen maar blij dat je weer bent. Dat is de genade van Christus. En die genade, die mag ook zichtbaar worden in de gemeente. Als een zondaar zich bekeert, ook duidelijk mag doorklinken. Ja, daar is een weg terug. Ja, er is vergeving altijd bij God geweest. Ja, er is genade overvloedig voor de grootste der zondaren. Herkent u dat? Als dat nou niet kon. Als iemand die in grove, ernstige zonde gevallen was, als die nou niet meer terug kon komen. Wat zou dat voor u doen? Zou zeggen, nou dan was het voor mij ook verloren. Als iemand die in grove zonde viel niet terug kon komen, kon ik ook niet terugkomen. Ik ben wel niet in die zonde gevallen, maar dat is alleen maar Gods bewaring. Mijn hart is net zo vuil. Ik moet het hebben van grote genade. Het organist speelde het voor de dienst. Genade. Zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien, genade krijg. Niet verdien. Genade. Zo oneindig groot. Onbevattelijk. Maar dan is die genade dus ook voor degene die afgedwaald zijn. En dat mag verkondigd worden. En dat mag tegen een ander gezegd worden. Joh. Er is echt een weg terug. Hoe ver je ook afgedwaald bent. Hoe vast je ook in de strikken van de zonde verzeild bent. Er is echt een weg terug. De weg van bekering en de weg van belijdenis. Dan is die weg terug, je zou kunnen zeggen, die weg terug. Die is net zo kort als voor iedereen. hoe ver je ook bent afgedwaald. Die weg terug hoeft niet zo lang te zijn als die weg die je afgedwaald bent. Omdat Christus komt om het verlorene te zoeken. In feite zou je kunnen zeggen, het is maar die ene stap. Die ene stap van als een hulpeloze verlorene. Schuldbewuste te komen aan zijn voeten. Het is maar één stap. Omdat de hele weg door Christus gegaan is. Hij is gekomen. Niet voor beste mensen. Die er wel in geslaagd zijn. Maar hij is gekomen. Voor verlorenen. Voor vijanden. Voor tegenstrevers. En zo mag de hemelpoort opengaan. Nog een keer de woorden van de catechismus. En weer als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden. Zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Nu geldt ook daarvan, wij kunnen niet in het hart kijken. Maar als iemand belooft, ik breek met de zonde. Als iemand laat zien, ik ga niet meer op mijn oude weg. Dan mag een kerkenraad, dan mag een gemeente zeggen, het is goed. We praten er niet meer over, wij aanvaarden de belijdenis. En de enige die echt in het hart kan kijken is God. Dat mag je bij God laten. Maar de verkondiging, de boodschap, die mag helder zijn. Wie de zonde bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Amen.